is de Koffie Corner. Een podcast van RTV Noord over de Groninger sport.
Niet op de maandag, maar op de dinsdag. Podcast nummer 50, Martin.
Ja.
Ja.
Hadden we niet verwacht, hè?
We hebben de 50 gedaan ondertussen. En we hebben een hele speciale gast. Niet per se met de bedoeling dat we dan een grote naam graag bij de 50ste uitzending wilden hebben. Maar gewoon meer toeval. Het is namelijk Arie Haan.
Goedemorgen.
Goedemorgen, Arie Haan. In de podcast, bekend met het fenomeen podcasts.
Ja, je leest het overal. Ik wist het niet. Ik heb het eerst even opgezocht.
Het is gewoon radio, maar dan later uitgezocht.
We hebben vorig jaar ook gedaan, dus. Ik wist het ook niet.
Arie, in ieder geval, bij onze podcast is het zo. Oh ja, we hebben afgesproken, we mogen je en jij zeggen. Dus dan mag ik vast ook Arie zeggen. We beginnen de podcast altijd met de stellingen. Ik heb alle stellingen voor jou bedacht. Dus Martin en Stefan, die er ook zijn, die... Nou ja, die ontkomen er nu aan. Stelling nummer 1. Eens of oneens, ik ben meer wereldburger dan Groninger.
Nee, ik ben blijf Groninger.
Ik heb nooit de erkenning gekregen die ik eigenlijk verdien.
Ja, dat zou je wel kunnen zeggen.
De grootste smet op mijn carrière is dat ik nooit bij GVAV / FC Groningen heb gespeeld.
Inderdaad, ik heb het wel een keer geprobeerd, maar dat is mislukt.
Oké. En dan nog een keuzevraag. Bestaat uit jouw drie bekendste bijnamen. Je mag kiezen, wat vind je de beste bijnaam? Arie Bombari, Arie Verderci of Sluwe Arie?
Alle drie slecht.
Maar je moet kiezen, Arie.
Noem ze nog eens een keer.
Arie Bombari,
Arie Verderci dan maar.
Arie Verderci. Prima. Eerst maar eens afgelopen weekend voordat we bij die bijnamen komen. Je was op uitnodiging volgens mij in Hamburg bij de afscheidswedstrijd van Van der Vaart.
Ja, het was... nu komt er even waar je net over had, over wereldburgers zijn. Ik ben, ja, of ik nou in Duitsland ben of in België ben of waar ter wereld. Ja, men kent mij. En als we dan een wedstrijd hebben van der Vaart in Hamburg... In Duitsland ben ik ook niet zo onbekend. En de jongens kennen me goed. Hebben ze mij gebeld. Zegt van, wil je komen? Van, dat is een leuke wedstrijd. Ik zei, nou, voor Van der Vaart vind ik dat hartstikke leuk. En een weekendje Hamburg erbij is ook hartstikke leuk. Dus ik zeg, ik kom.
Ja, mooi.
En dat was de reden dus dat ik gegaan ben. Ten eerste, het was eigenlijk een Ajax-reunie. Er waren wel eentje van Feyenoord, een van PSV. Maar ja, eigenlijk telt dat niet eens. Het was eigenlijk allemaal Ajax, joh.
Ja.
Zo, dat was een hele leuke reunie.
Zometeen nog even meer over die wedstrijd ook. Wat mij meteen opvalt, je zegt, ja, men kent mij. Iedereen weet wie Arie Haan is over de hele wereld. Dat zijn altijd van die uitspraken waardoor mensen die jou altijd arrogant vinden... Hè, die zeggen meteen weer, zie je, het klopt. Die man is gewoon arrogant.
Nee, dat is niet arrogant. Als ze je kennen, kennen ze je nou ene keer. Want ik ga je een voorbeeld geven. Hè. Dat was hartstikke leuk. Mark Overmars komt naar me toe. Hij zegt, wat is jouw binding met Van der Vaart? Ik zeg, heb ik niet. Ik weet dat zijn ouders en hij kwamen altijd in de poort van Groningen. Als ze van Hamburg kwamen om een koffie te drinken. Oh ja. Bij een vriendje van me. Toen was het bij Jurie Wilderman had het. Oud voetballer nog bij Veendam. En zijn ouders kwamen altijd daar, dus ik had het er vaak over. En Van der Vaart zie je voetballen. Maar het is niet zo dat ik Van der Vaart goed ken. Maar het was meer vanuit Duitsland. En dan heb ik wel eens meer zulke uitnodigingen. En dan verbaast men zich in Nederland. Wat doet die Hani dan weer, joh? Waarom is hij hier? Hoe kan dat?
Ja.
Weet je wel, dit soort dingen. En daarom zeg ik alleen maar, ik ken veel meer mensen als men denkt.
Ja. En dan zo'n weekend, hoe verloopt dat dan voor Arie Haan?
Nee, gewoon, je arriveert. Mooi hotel is er. Spelers, waar de spelers allemaal zitten. En de hele familie van Van der Vaart is er dan. Het was een zaterdagavond. Dan zit je met elkaar voor het eerst. Heel gezellig, wordt een biertje gedronken. Iedereen is er. Nou, volgende dag is de wedstrijd. Na de wedstrijd is er een diner en een, discoavond.
Ja, mooi. En dan wordt er inderdaad ook wel weer een biertje gedronken. En oude verhalen natuurlijk opgehaald. En al die spelers die dan... Ik weet de uitslag niet eens meer.
7-6 geloof ik.
Ja, heel veel goals. Maar al die spelers die dan...
Weinig met 7-6 trouwens, hoor.
Hoezo?
Nou, laat 6-2 voor 6-7 verloren. Dus dat, dat is aardig pijnlijk. Met goalmoos, Arie.
Ach zo.
Met morgen. Ja.
Martin, we komen...
Dat je het weet nog.
Ja.
We komen zo,
dus dat moet nog kunnen, hoor. Martin, maar dit is wel leuk, want ik ben in 1970 geboren.
Ja.
He, dus de topjaren van Ajax, van Arie en Nederlands elftal... heb ik eigenlijk niet bewust meegekregen. Hè, maar eigenlijk hoorde het al wel bij je opvoeding dat je gewoon alles wat in 1971, 72, 73... naar 1970, Feyenoord trouwens, Champions League winnaar, Europa Cup 1. Maar het hoorde bij je opvoeding hè, dat je die beelden zag. En die beelden die kwamen ook gewoon nou, zo vaak weer terug. Ook in de jaren 80. Het Nederlands elftal en het Ajax van begin jaren 70. WK-finale 74, 78. Dat zijn het, en vooral 74, hè, dat was totaal voetbal. Dat was voetbal wat nog nooit iemand heeft gezien.
Met een belangrijke rol voor Arie Haan ook.
Met doelpunten, ja. Die wil je... Ja, ik moet zeggen, had in de Europa Cup 1 tegen Panathinaikos... na de assist van Johan Cruijff... Ja, scoorde hij de 2-0, de belangrijke 2-0. Er staat wel een beetje geluk bij.
Maar ja, jullie... als je niet schiet, gaat je er niet in.
Dat is ook niet zo. Maar nu jullie dat ook zegt, hè, ja. Maar jullie weten wat ik van Johan Cruijff vind ook. Ja. En Johan Cruijff is voor mij de allerbeste, grootste voetballer ooit. En daar heeft hij gewoon ook mee gevoetbald. Ja. Sterker nog, hij was een van de verdetten in dat team ook. Ja. En dat is bizar dat hij dan in onze 50ste podcast hier aanwezig is. Dat vind ik toch heel mooi.
Nou, word je toch een keer nederig na 50 afleveringen. Heel goed, Martin. Nog even, want je hebt Robbo ook zien voetballen afgelopen weekend.
Ja. Hij is nog fit, joh.
Dat is niet normaal, hè? Van Persie ook. Daar heb ik ook een prachtige goal zien maken.
Van Persie ook nog.
Maar die twee bijvoorbeeld. Ja. Jij volgt de Eredivisie. Die kunnen toch nog makkelijk mee? Of?
Nou, moet je niet onderschatten.
Nee?
Nee, moet je niet onderschatten. Want ook de Eredivisie, dat zie je langzaam als je alle wedstrijden voorbij ziet komen. Ook in het buitenland tegenwoordig. Het voetbal, ik heb het altijd gezegd, het voetbal is niet zo slecht. Er zijn een aantal... in de media, die maken het slechter als het werkelijk is. Want dan, je moet ook om je heen kijken. Je moet niet alleen kijken wat wij ervan maken. Ik bedoel, wij zijn zeer kritisch in Nederland. En dat is ook heel goed. Want daardoor kunnen we ook presteren met het kleine land. En we moeten kritisch blijven. Maar we moeten ook niet blind zijn dat de anderen niet echt beter zijn.
Dus je begrijpt dat Robin ook afgelopen zomer heeft gezegd...
Ja, hoe oud is hij nou? 35?
Of van mijn 36.
Ja, maar je moet niet stoppen als je afgaat. Dat moet je niet doen. Je moet stoppen op het moment dat je nog groot bent. Zo word je ook in herinnering gehouden.
Dus een goede beslissing van hem. Ja.
Ik bedoel, als je, voor je plezier kun je nog dit soort wedstrijdjes spelen... wat hij dus nu gedaan heeft.
Jij kijkt nog elke week naar de FC, hè?
Als ik kan en ik heb de mogelijkheid, ja.
En wat is jouw mening er dan over? Want je zei het nu net, en ik heb ook in interviews van jou gelezen... dat je vindt dat alle analisten veel te negatief zijn.
Je moet... kijk... In het hele leven, als je negatief erin staat, dan is het ook negatief. Sta er een beetje positiever in. Spreek de kritische punten waar het over gaat, spreek die aan. Dat kan. Ik zeg gewoon van, toen ik Groningen zag tegen Twente... die wedstrijd was ik dus live erbij. En ik zie de eerste 20 minuten. Ik denk, dat wordt gewoon 3-0 voor Groningen. En dan gebeuren dus de penalty die nog gemist wordt. Als die erin gaat, dan wordt het misschien een heel andere wedstrijd. Dan heb je ook geen rode kaarten. En na die rode kaarten verlies je hem dus... En dat was echt niet nodig. Toen heb ik zo gedacht van... Dan heb je Twente heb je zien groeien. En Groningen heb je een beetje zo zien kwakkelen eigenlijk daarna. En nu langzaam pak je zich. Maar ik heb toen al gezegd van... volgens mij gewoon linkerrijtje naar boven kijken. Van die kwaliteit zit gewoon in het elftal. En in mijn ogen missen ze twee essentiële dingen. Vorig jaar toen ze... ik ken zijn naam.
Memišević.
En toen die in het middenveld ging spelen, toen werd het stabiel. Ze hebben ze ook heel veel wedstrijden gewonnen. Niet met groot voetbal, maar met 1-0. Toen zijn ze ook helemaal naar boven gegaan. En die ontbreekt nu. Ik bedoel, een verdedigend middenveld vind ik niet sterk bij Groningen. Daar mankeert wat.
Matusiwa staat daar vooral met de punt
maar
naar achter. Ja,
het is geen verdedigend middenveld.
Wat vind je van aanvallende gedeelte?
Aanvallend vind ik het goed. Ook wat ze ingekocht hebben. Also die spelers die erbij gekomen zijn, die vind ik hartstikke goed. Alleen... De spits die je echt nodig hebt om de goals te maken, die heb je op dit moment niet. Dus je mist twee spelers. Maar we spreken over Groningen. Je hoeft geen kampioen te worden. Je moet gewoon amusement brengen voor het publiek. Ja. Je moet goed proberen goed te voetballen.
Maar is dat amusement er dan?
Nee, dat is dus wat een beetje ontbreekt bij Groningen. Dat is al niet alleen nu, maar dat is al een beetje jaren zo. Af en toe zie je het wel, het vlammen, het ervoor gaan. Tot gaatje, zeggen we. En af en toe is het een beetje te laks.
Ja, wij zijn dit seizoen trouwens best wel positief. Hè? Want er staat een beter voetbal dan FC Groningen. Hè? Wat probeert op te bouwen via het middenveld. Leuk voetbal. Laatste gedeelte hebben ze toch wel moeite mee. Maar is ook het moeilijkste gedeelte. En eigenlijk alleen tegen Heracles hebben ze een off-day gehad. Ja, en voor de rest zaten ze toch
Twente.
Wel...
En Twente.
Ja, Twente door omstandigheden wat jij ook aangaf. Ja, die eerste 20 minuten zat er heel goed druk op. Passie. En denk je van, dit gaat naar 3-0. Ja, totdat de panel gemist wordt. En totdat je eerst één rode kaart pakt en daarna nog één. Maar goed, we staan er veel beter voor dan vorig jaar.
Ik vind het opvallend, de meningen van jou, Arie. Het zal ze vast ook een boost geven. Ja, want normaal dan, of nou, over het algemeen, dan is de generatie, nou ja, jaren 70, 80 in het voetbal, is van vroeger was alles beter. Maar dat is in jouw geval dus...
Goed, dat kunnen we niet meer zeggen, vind ik.
Nee?
We gaan nu even 40 jaar terug, dan kun je niet meer zeggen, alles was toen beter. Alles heeft een ontwikkeling doorgemaakt. En ook het voetballen. En natuurlijk, maar er zijn natuurlijk wedstrijden bij. In de tijd, laten we het zo zeggen, ik heb dus altijd in de top gespeeld. Europa Cup, Nederlands elftal. Kijk, dat is natuurlijk ander niveau, ook toen, als dat je dus in de competitie keek. En als je Nederlands elftal van toen, laten we zeggen 70 jaren, vergelijkt met een aantal wedstrijden, ik zeg niet alle wedstrijden, er zijn ook topwedstrijden, dan is daar niet zoveel verschil in, vind ik. Ik bedoel, als ik nog eens wel eens Ajax bij München terugzie van 72, dan zie je een heerlijke pot voetbal. Heerlijke pot voetbal. En ik zie af en toe competitiewedstrijden, die zijn niet om aan te bluren. Nee. Maar ik heb altijd gezegd, in Nederland, het enige wat in Nederland de hele tijd ontbrak, dat is strijd. Dat is fysiek. Dat is gaan. En niet breed, achteruit, breed. Nee, het is gaan. Als je dus schakelt op televisie, nu nog een beetje, of vind ik, Nederlands voetbal, je ziet een wedstrijd, je schakelt over van Duitsland of naar Engeland, dan lijkt het wel of tempo veel hoger is.
Ja.
En dat is wat ons ontbreekt. Maar dat komt ook natuurlijk omdat wij willen controleren. En als je controleert, dan moet je niet te veel risico leggen in je passing. En als je risico in je passing legt, dat zijn diepteballen.
Terwijl in jouw tijd de oranje machine, zoals jullie werden genoemd, stond er juist onbekend. Juist dat risico nemen en juist dat vooruitdenken inderdaad.
Ja, Johan, we hebben het even over Johan Cruijff gehad. Ik vind dat zo mooi. Als je met Johan speelde en de bal ging niet direct naar voren, dan had je ruzie met hem. Dus het eerste wat je altijd naar keek, kan ik diep spelen.
Ja.
En niet een risicoloos pasje. En dat is het verschil een beetje, wat je dus lange tijd... Maar het verbetert, vind ik, hè, in Nederland. Hè. Een mooi voorbeeld vind ik altijd is Blind, Danny. Of hoe heet hij?
Ja, de zoon?
Daly was altijd, als je hem zag, balletje breed achteruit van die linksbackplaats. De laatste tijd speelt hij alleen maar naar voren. Dus, en dat geeft hem ook een boost. Van, ik vind hem veel beter geworden.
Ja. Nou, nog even terug inderdaad naar de FC. Op dit moment is trouwens ook een vraag van Jasper Boer. Hoor. Mensen konden vragen insturen voor Arie Haan. Nou, wat vindt Arie van het huidige FC Groningen? Dat heb je min of meer al beantwoord. Welke spelers vallen nou echt op bij jou, bij FC Groningen?
De nieuwe. Vooral ik vind dat ze goed ingekocht hebben. Die Goodmanson, oké, hij speelt niet altijd. Maar ik heb hem tegen Emmen gezien. Toen viel die uit, geloof ik.
Ja, klopt. Een plezier, ja.
En dat vond ik jammer, want hij deed het heel goed. En dan Lundqvist daar, die ze gehaald hebben, die doet het ook perfect. Achterin, die
Japaner. Ja, Itakura.
Perfect. Ik vind het linksbekkie wat Foxol, hè, komt hij vandaan, hè?
Wie? Hintem?
Nee, die andere.
Absalem.
Ja, komt hij niet van FNV?
Ja, maar die speelt de laatste tijd niet meer,
ja,
hoor.
Dat is jammer. Dat vind ik jammer.
Oké. Okay.
Want ik heb hem gezien en hij deed het gewoon hartstikke goed.
Er zat wel een stijgende lijn in, want tegen Emma had hij het wel lastig.
Ja, maar het lekker brutaal vind je en hij durft te voetballen. Dus ik zie eigenlijk ook wat je net zei. Een beter Groningen als vorig jaar.
We moeten wel zeggen, met Absalem, die heeft dan nu ook weer wat wedstrijdje in het tweede elftal gespeeld. En heb ik hem ook gezien en daar is hij dan toch wel weer een van de mindere. Verdedigend gaat het best wel. Ja. Maar als hij dan de bal heeft en nou de oplossing ook vooruit moet gaan zoeken.
Ja, maar dat zit hem meer in het mentale, is het denk heel, ik, dan kwalitatief.
Ja, absoluut. Maar je ziet
als
het wel
jij, als
heel
jij de eerste
misgaan.
Speelt en je moet terug naar een tweede, met alle respect voor de tweede, is dat toch, dan moet je mentaal heel sterk zijn. Hè?
Hoe oud is hij?
Hij is jong. Wat is hij? 20?
Ja, 22.
Ja, hij
21.
Komt net van de amateurtjes.
Hij komt vanaf de jeugdopleiding, denk ik, van deze Groningen.
Ja?
Ja.
Maar hoe lang zit hij al in de jeugdopleiding bij Groningen?
Volgens mij lang. Ja, heel lang.
Ja.
Ja. Nou, oké, ik bedoel, dan kom je erbij, ben je jong.
Nee, maar hij heeft wel de potentie.
Dan heb je dus, als je dan kritiek gaat krijgen, kijk naar De Ligt. Ja. Groot speler.
Ja.
En Juventus lopen niet zoals hij
verwacht. Dat had ik nooit verwacht. Nooit verwacht.
Nee, maar weet je wat, je hebt ineens andere spelers rondom jou. Mensen die al 10 jaar aan de top staan. En dan plotseling kom jij daar als jonkie erbij. Je maakt een foutje, want daar gaat het over.
Mm-hmm.
Je maakt een foutje, nog een foutje. En plotseling heb je niet zelf niet meer dat vertrouwen. Ja. En hetzelfde kan met de jongen hier ook gebeurd zijn.
Ah, het is maar ik denk ook wat een heel groot verschil is. Ja, in de tijd van de jaren 70 en nu is ook de media. Hè? Dat speelt natuurlijk ook mee. Je krijgt zoveel dingen mee.
In Italië heb je een paar sportkranten die elke dag gevuld moeten worden.
Ik zie De Ligt nu. De Ligt is voor een centrale verdediger ook. Was ook wel gewoon een goede voetballer. Die bleef ook wel rustig. Maar ik zie hem nu af en toe ballen wegschieten. Ja. Dat ik denk van...
Maar dat komt er wel goed.
Nee, dat komt wel goed. Maar goed, waarschijnlijk heeft hij dit nodig. Maar dit is ook wel een type speler die daar weer overheen komt.
Ja, maar net wat je zegt. Dus mentaal.
Ja, mentaal.
Het is gewoon mentaal. Waarom kun je de ene wedstrijd wel in Feyenoord nou? Mm. Winnen verdomme van Porto.
Ja.
En verliezen met 4-1 of 4-2 in Fortuna.
Maar als nog
is
even,
niet te begrijpen.
Als we nog heel even kort over Absalem hebben. Hè. Vorig seizoen, toen Buijs hier voor de eerste keer trainer was... toen heeft Absalem in de voorbereiding mee mogen doen met het eerste elftal. Heeft hij een paar cruciale fouten gemaakt. En toen is hij eigenlijk direct aan de kant geschoven. Heeft Groningen voor een jaar handwerker gehuurd. Die zich hier toen heeft kunnen ontwikkelen. Absalem heeft eigenlijk het hele jaar stilgestaan. Die kon op de duur naar Jong PSV. Zij wilde hem graag hebben. Bij Groningen zei ze, gaan we niet doen. Kreeg hij hier uiteindelijk aan dit seizoen in de voorbereiding opnieuw de kans om zich te bewijzen. Kwam in de basis. Wel met de wetenschap natuurlijk dat Van Hintem gehaald was, die ook op die positie kon spelen, die op dat moment nog niet fit was. Ja, op de duur is Van Hintem fit. Absalem die zat net lekker eigenlijk in een stijgende lijn. Ja, en die wordt dan weer aan de kant gezet, waarbij ik nu eigenlijk denk dat zijn rol misschien wel eens over kan zijn.
Ten Heracles werd hij gewisseld, geloof ik, hè?
Dat was denk ik de eerste...
Dat hij gewisseld werd.
Eerste wedstrijdje. Hij heeft de eerste 4-5 potjes heeft hij in de basis gestaan. Ja. En daarna toen...
Volgens mij tegen Heracles werd hij gewisseld.
Dat hebben we ook niet meer gezien.
Ik zei, deze jongen is helemaal geen schuld aan wat er gebeurt.
Nou, ik vind wel dat hij wat mindere wedstrijden heeft gespeeld.
Ja, maar hij was helemaal niet... Als je die wedstrijd dan neemt waar hij gewisseld werd... Toen zat ik te kijken. Ik zei, ik begrijp niet dat hij hem nu wisselt. Van, hij was gewoon lekker bezig daar. Hij was niet slecht. En hij zat ook niet waar de fouten gebeurden, waar de goals vandaan kwamen. Van, die kwamen van de andere kant af.
Ja. Ik vond de eerste wedstrijd tegen Emma had ik wel zoiets van...
Toen kwam wissel hem alsjeblieft. Van
Want gevaar kwam hem weg. Ja. En die rechtsbuiten, weet je nog wel, die Paulsen of nee?
Laurensen.
Ja.
Die werd echt gevaarlijk.
Ja.
En hij was gewoon rijp voor de wissel. En Buijs liet hem staan.
Ja.
Groningen win met 0-1. En toen zeiden we achteraf, ook wel lekker... Hè, dat hij die jongen heeft laten staan. Jongen. Hè, en daarna zat er wel een stijgende lijn in.
Ja, maar tegen Twente vond ik hem gewoon goed.
Ja. Nou, was hij volgens mij de beste toen tegen Twente?
Ja, toen speelde hij een goede wedstrijd, klopt.
Ja, maar ik bedoel dus ook dat waar ik live bij was. Ja. En dan zie je toch altijd anders hoe iemand beweegt.
En dat is jong, en dat is dit.
Ja, en dan staat er een naast hem dan op dat moment... die ook de taal niet spreekt natuurlijk... Ja. Kun je niet gemakkelijk met iemand communiceren. Maar in elk geval...
Dus eigenlijk positiviteit bij Arie Haan over de FC.
Ja, ik heb dat in het begin al gezegd. Ik heb de eerste wedstrijd gezien, Emmen gezien, Twente gezien. En toen zag ik Twente van Utrecht en van die en die. Ik denk, dat kent toch niet? In Groningen staat daar en Twente blijft winnen.
Ja.
Nu zakken ze dus een beetje. Maar dat zat er eigenlijk wel in bij Twente. Want ik vond Groningen gewoon beter.
En durf je een voorspelling te doen? Want hun doelstelling is play-offs halen.
Dat gaat is met welke plaats is dat dan?
8 of 9. Dat hangt volgens mij altijd van de bekerwinnaar dan af.
Nou, ik heb gezegd linker rijtje en naar boven kijken. Dat is voor mij.
Dan gaan ze het halen, Arie.
Ben jij in 1948 geboren?
Ja.
Nou, we zijn bijna 19 minuten en 48 seconden onderweg. Nou, ik zit in één keer aan te denken.
Zo, dit is Martin Drent trouwens. Hij zit hier voor de 50ste keer ook bij Arie.
Ik zie helemaal niet waar dat staat, hoor. Hier met die papieren.
Hier is een groot scherm met allemaal lettertjes.
Ja, er zo lang bij.
Arie, waarom heb je zelf nooit bij FC Groningen gespeeld?
Dat is een goede vraag.
Nou ja, goed. Dat is heel simpele vraag. Heel simpel te beantwoorden. Ik was 18 jaar in Ajax gegaan. Daarvoor,
van WVV, hè?
Ja, van WVV. Daarvoor is er zeker van Groningen naar GVV uit toen interesse geweest. Veendam, toen had je nog Bekwik, Oosterpark.
Velocitas?
Velocitas had je nog allemaal, weet je wel. Mijn vader zei, WVV had een fantastische jeugdopleiding toen. En hij zei, nee, Groningen of GVV had toen niet echt de naam een goede jeugdopleiding te hebben. En hij zei met 16, blijf lekker hier en we kijken wat je studeert. En dat vindt hij genoeg. Totdat Ajax dus kwam. Ja, toen ging hij ook overstag natuurlijk. Of schoon hij daar ook bij Ajax gezegd heeft, hij studeert eerste 2 jaar studeert hij nog. Niet, wordt geen voetprof.
Wat heb je gestudeerd?
Ik ben onderwijzer.
Oké.
Mijn eigen beroep dus, onderwijzer. Ja. Maar er zijn heel mooie verhalen natuurlijk. Want ik moest studeren. En 2 jaar. En Michels wilde mij eigenlijk al na 3 weken trainen. Zegt hij, heeft hij me even geroepen. Je moet tekenen, je moet fullprof worden. Met 18 dus. En zegt die vader van mij, nee, gebeurt niet. We hebben afgesproken, hij gaat studeren. Toen kwam die 2 jaar voorbij waren. Toen zeg ik op Michels weer, dan kun je het gaan tekenen. Je bent nou klaar. Maar ja, toen de hoofdakte nog. Dat was dus het 3e jaar. En toen zei mijn vader weer, hij moet de hoofdakte nog doen. Waarop Michels zegt van, het is hier geen studentensociëteit. Oké, maar toen heb ik ook, is het bij Ajax een beetje gaan rommelen met mij en alles. En er was een paar problemen die ik wel besproken heb in mijn boek ook en zo. Maar in elk geval, 1 jaar later... zit ik dus te wachten. Ik heb einde van mijn studies. Ik heb gezegd, als ik slaag, slaag ik niet. Maar dat was pas in augustus dat je dus eindexamen deed. Maar zo lang kon ik ook niet wachten. En ik zei, als ik nu geen fullprof word, dan word ik er niet meer. Dus besloten hadden we al, ofwel ik heb mijn diploma gehaald of niet gehaald. Ik word dus gewoon nu fullprof.
En wel gehaald?
Diploma. Ja, ook gehaald. Diploma is ook gehaald. Alleen toen Michels kwam niet. Hij liet me gewoon een beetje zo verrekken, weet je wel. En Oké, toen ben ik dus naar hem toe gegaan. Ik zeg, de hele tijd wil je hem hebben en nu wil je niet meer. Hij zegt toen tegen mij, ik geloof niet dat ze gestudeerden, studenten, goede broodvoetballers zijn. Weet je wel zo. Dat was toen. Ik zei, dan ben ik de eerste die het je moet bewijzen.
En hoe oud was je toen?
Hij wist het wel, Klaas was hij al. Nu niet gaan.
Ja.
Hoe oud was je toen?
Toen was ik 20.
Maar zo jong al, zo'n grote bek, laat ik het zo even zeggen, tegen een Rinus Michels en zo bewust van wat je wilde.
Ja, maar goed, daarom
Michels
zeg ik...
Michels was toen al niet zo groot, denk ik.
Ja, had hij al... wacht even, hoor. Dat hij dus 1 Europa Cup verloren, laat ik zo zeggen.
Ja. Was tegen AC Milan, toch?
Ja, AC Milan.
Oh, dus jij zou ook zo reageren tegen Rinus Michels?
Nee, natuurlijk niet. Maar goed.
Dit verhaal is eigenlijk...
WVV had een te goede jeugdopleiding. Daar komt het eigenlijk op neer.
Dat ik niet eerder weggegaan ben naar hier een vereniging in de omgeving.
Nee, oké.
Terwijl het groen-witte je wel aansprak, hè?
Groen-wit? Nee, helemaal niet.
Ja, vertel eens, Arie, want jij vindt het groen-wit hartstikke lelijk.
Nee, ik vind groen-wit... Ik heb altijd gehad... Ik heb ook... 1 club gehad die in het groen en wit speelde. 1 club. Daar was ik 14 dagen. Nicosia.
Oh, Nicosia.
Ik was in Nicosia. Hoe heet die ploegje? Weet ik veel. Maar,
Omonia nog wat?
Ja, Omonia. Die speelde in groot groen. En toen kwam ik daar. Dat wist ik ook niet. En dan ging ik, kijk, ik zei, groen-witte shirt. Dat bevalt me niet.
Hey, kom op.
Echt, nee, ik heb zo'n groen-witte shirt. Voor mij zijn dus de rood en wit en de paars en wit, weet je wel? Dat zijn eigenlijk mijn kleuren, laat ik zo zeggen. Je kijkt er gewoon naar. Ik vind Feyenoord dress, geweldig dress. Ajax, fantastisch. Als ik nu Willem II weer zie voetballen in de oude shirtjes en zo, is dat mooi.
Maar dus eigenlijk had FC Groningen, die moet eigenlijk in het blauw, wit, rood van GVAV.
Frisse kleuren. En ik vond het zo mooi. Je ziet Frankrijk, als je Frankrijk ziet voetballen. Ja. Als ik Frankrijk zie, moet ik weer aan GVAV denken.
Dat is wel raar.
Niet qua voetbal.
Dat vind ik wel bijzonder. Want wij kennen nou vooral Stefan en ik. En Martin eigenlijk ook wel. Ja, FC Groningen is groen-wit.
Als ik het shirt van FC Groningen aan heb, ben ik 10% beter.
Door het groen-witte?
Ja, op een of andere manier. Als ik dan een veld op kwam, dan gaf me dat zo'n boost. Zo van, ik hoefde maar naar het shirt te kijken. Of ik voelde me zo sterk. Kijk. Heb ik bij geen één ander shirt gehad.
Wat ik
zelfs bij Mussel niet.
Op de duur ook wel.
Was groen.
Dat wat een mooi shirt van Groningen vond, was dat volgens mij blauw-groene uitshirt. Of echt met 2 kleuren was dat.
Ja, die hebben we ook nog gehad.
Vond ik ook te gek shirt. Die heb ik ook nog thuis nog liggen.
Die heb ik ook nog.
Dus, dat is de jeugd, hè, die zo spreekt. Hè? Die hebben alleen maar het groen-wit gezien, joh.
Ja, nee, maar ja, zeker.
Wanneer zijn jullie geboren?
86.
Ja, ik 70.
Ja, ik 48. Zeg je? Ik vind dus zelf ook. Ik heb dus in het rood-wit gespeeld, paars-wit gespeeld.
Anderlecht.
En ook in rood-wit was bij Standaard, PSV.
Ja, ook nog bij PSV.
Ja, ook nog even.
Dat ben ik even kwijt, hoor.
Ja, een halfjaartje maar. Had Stevens mij te grazen op de training.
Centraal achterin?
Nee, ik zat Jan Reken was toen trainer nog. En die stelde me eigenlijk achter de spitsen met 34. Ja, dat ging van geen kant.
Fluwele trap?
Ja, maar achter de spitsen kun je niet lopen. Als je ouder wordt, moet je van achteruit spelen.
Ja, maar dat is natuurlijk sluwe Arie.
Ja, maar van achteruit dan misschien.
Maar ja, nou oké. Okay. Als ze zitten te luisteren bij de FC... nou ja, dat kan eigenlijk niet, Stefan. Hè? Want ze hebben een soort gouden... hoe moet je dat zeggen? Dit is gewoon vastgelegd in de club...
Statuten.
Ja, ja, ook even.
Ja, het is veranderd. Het is veranderd toen FC Groningen werd. FC Groningen, de provincie, zo. Maar we hebben ook blauw en rood en wit in onze vlag.
Wel jammer dat je er niet hebt gespeeld.
Ja, toch wel. Ja. Nee, waarom is het jammer is ook dat je dus niet die binding hebt opgebouwd. Die je dan bij een club kunt opbouwen, laat ik zo zeggen.
Als de Koemannen misschien.
Ja, als ik dus nu naar FC Groningen ga, dan ben ik een toeschouwer.
Ja.
Buitenstaande misschien wel.
Ja. Klopt, ja.
Als Groningen, dat is ook wel bijzonder. Ja. Dus dat... Maar even voor de jonge luisteraars, hè, want ik heb altijd mijn papiertje bij me.
Oh, ja.
En heel veel wisten natuurlijk. Arie Haan heeft 3 keer de Champions League gewonnen. Hè, ja. Wat toen de tijd Europa Cup 1 was. 2 keer de Supercup. 1 keer de Wereldbeker. En 2 keer in die finale WK landenteams.
Maar je hebt alleen maar op de Nederlandse site gezocht.
Ja. Nee, maar spelen.
Ja, maar Nederlandse site alleen.
Ja, ja, nou, de Europa Cup 2 met Anderlecht ook nog.
Ja,
wat miste
ook Supercups.
Ook Supercups. Ja, ja. Heb je nog zoveel gemist?
Ja. Want, ja,
maar ik bedoel alleen maar aan te geven hoe groot Arie Haan is.
Supercup is ook zo mooi. Ik ben nog altijd nummer 1, hoe noemen ze dat? Topscorer van de Supercup.
En dan moet je op Wikipedia moet aangepast worden, want
ja, maar misschien heb je... Er zijn verschillende Wikipedia's, vind ik.
Oké.
Okay. Dan kun je wisselen zoals je wil.
Ja. Nee. Dit is toch een mooi lijstje, jongens.
Ja, lijstje, ook al ben
ik misschien de helft vergeten, maar...
Is Arie Haan een grotere voetballer dan Arjen Robben? Groningse voetballer?
Ik ben wel groter.
Ja, maar
ik ben mijn lengte.
In aanzien, als je kijkt ook inderdaad naar de lijst?
Nee, dat denk ik niet. Alleen, het zijn ook 2 verschillende voetballers.
Maar dat kun je niet vergelijken.
Je kan voetballers niet met elkaar vergelijken. Arie was in zijn tijd heel groot. En Arjan is in onze tijd heel groot.
2 WK-finales.
Ja, het is bizar.
Ja, Robben 1.
Ja, maar
Robben
1, ja.
Maar wie was dat? Ik had er even met Van der Vaart over ook en zo. Toen zegt hij, niet over hebben, dan word ik nog ziek.
Ja.
Weet je wel? Ik zei, wat denk je van mij? 2 keer verloren.
Ja. Maar is dat...
Had jij dan liever 1 gespeeld?
En gewonnen.
Ja.
Ja, tuurlijk.
Ja.
Bepaalt het winnen van prijzen hoe goed jij was als speler?
In sommige gevallen niet, nee.
Nee, hè, want...
Nou ja, het is vast toch
Cruijff heeft natuurlijk ook niet zoveel gewonnen als...
In
Ronaldo.
In Nederland heb je Zeedorf heeft heel veel gewonnen.
Ja.
Van der Sar.
Ja.
Van Bommel. Volgens mij ook.
Rob ook, hè? Robben. Veel.
Ja.
Rob ook veel.
Ja.
Robben. Maar je moet dus, als je wat wil winnen... Kijk, dan moet je dus een topteam spelen. Je moet in Real Madrid spelen. Je moet in Bayern München spelen. Je moet bij Ajax in de tijd spelen. Wil je echt wat winnen?
Ja.
En
dat heb jij,
niet.
Behalve Ajax... Ik heb gelezen in een ander interview dat jij toch al... Ja, Barcelona heb je niet gespeeld. Of
nee,
zo'n
nee,
club.
Nee, nee.
Hè, Bayern München toen.
Maar dat was toen ook moeilijker. De grenzen waren lange tijd dicht. En ik geloof dat Cruijff heeft ook een tijd nog niet gespeeld. Van de grens was nog niet eens open in Spanje. Hij heeft moeten wachten tot die grens open ging. Italië was dicht. Ik had een contract in Fiorentina in een tijd. Maar ja, de grenzen gingen niet open. Dus dan blijf je gewoon. Ik had naar Valencia gekund. Maar ja, zo, dat zijn allemaal dingetjes zo. Maar ik heb een prachtige carrière. Ik ben overal kampioen geworden. Elke club waar ik gespeeld heb.
Mm-hmm.
Dus wat dat betreft...
Ja. En we hebben het ook heel vaak over 1974. Hè? Dat was natuurlijk voor de eerste keer in die finale... was een prachtige helft, was dat. Maar eigenlijk was 78 veel knapper. Hè? Want toen gaf Johan Cruijff aan niet mee te gaan. Willem van Hanegem gaf aan niet mee te gaan. Hugo Hovenkamp had een knieblessure.
Blessure, ja.
En dan ga je met een elftal daar naartoe... zonder hoge verwachtingen.
En ook zonder publiek.
En zonder publiek.
Maar hier hebben we thuiswedstrijden gespeeld in 1974.
Ja, en de situatie in Argentinië was op dat moment niet florissant, zeg maar. Je gaat daar naartoe en uiteindelijk haal je daar de finale. En echt dat balletje van Rensenbrink op de paal, die heb ik denk ik 200 keer gezien.
Ja, ja, ja.
Weet je, gaat die erin.
Ja. Hoe vaak heb jij hem gezien, Arie?
He?
Hoe vaak heb jij die gezien?
Hij komt van tijd en tijd komt hij altijd voorbij, hè, die bal. Je hoeft zelf niet te zoeken. Hij komt gewoon voorbij.
Robben had dat gevoel ook, denk ik.
Ja. Nou ja, precies. Ja. Wat Van der Vaart, Robben, Van Bommel ook. Die kan er ook nog ziek van worden. Die hebben dat gevoel over 2010. Die worden er echt letterlijk ziek nog van soms. Heb jij dat... Want er is natuurlijk meer tijd overheen gegaan. Maar heb jij dat nog steeds?
Ik heb daar niet zoveel. Ik sta, weet je, wat onafhankelijker daarin. Ik vind... voetbal is heel belangrijk. Ik heb graag gevoetbald. Ik was professional in voetbal. Ik wilde alles winnen wat ik winnen kon. Maar ik kon ook wel tegen mijn verlies. Want dat is nu een keer zo in voetballen. Want na 74, dan ben je helemaal down. En dat probeer je natuurlijk ook een beetje van je af te zetten door een bepaalde manier. En ik heb toen gezegd van, zou die Heuners over 10 jaar gelukkiger zijn als mij? Mm-hmm. Dat hij heeft de wereldbeker gewonnen en ik niet. Mm-hmm. Kijk, het leven is het leven. En als je een prijs hebt, geweldig. Prachtig, achteraf. Maar het bepaalt niet wie je bent.
Nee. Harry Walstra die vroeg, Duitsland loopt als een rode draad door jouw leven. Opgegroeid bij de grens, WK-finale 74. Met Ajax en Anderlecht tegen Bayern en HSV. Nog trainer in Stuttgart. Vind je het achteraf ook jammer dat je niet in Duitsland hebt gespeeld?
Nee, dat was toen, ja, weet ik eigenlijk niet. Toen ik bij Ajax wegging, waren een paar clubs. Ik geloof Hamburg was geïnteresseerd. Mm-hmm. En waren nog een paar clubs die ook direct geïnteresseerd waren. Toen ik ruzie bij Ajax kreeg, met Hans Kraaij. Maar toen kwam er eentje kwam met Anderlecht. Hele moderne, Royal Anderlecht. Ik denk, dit is het, daar gaan we naartoe. Brussel. Dus het is bij mij altijd een kwestie geweest van, ik heb nooit gekeken wat ik wat kon verdienen. Ik heb gezegd van, nee, ik wil naar die club en nu ga ik onderhandelen. En het beste proberen eruit te halen, maar daar wil ik naartoe.
En als het lukt is mooi, want ik begrijp.
Ik heb ook tegen Ploegsma gezegd, daar is net het nieuwe stadion. Toen speelde ik bij Standaard. En ik zeg tegen Kees toen in de tijd, ik zeg, ik zou toch wel een keer een jaartje willen spelen hier in dit stadion.
Bij PSV.
Ja, ja. En toen is Jan Reken gekomen. Je hebt me toen van Standaard gehaald nog even. En dat vond ik wel prachtig.
Ja. Jij deed je zaken ook altijd zelf?
Ja, jammer genoeg.
Ja, is dat jammer genoeg? Want,
ja, dat klopt. Want als ik weer alles over zou ik precies zo doen. Mm-hmm. Maar ik zou wel iemand nemen die alle taken van je overneemt. Van je kunt nooit over jezelf zeggen hoe goed je bent. Je kunt nooit zeggen wat je allemaal kunt en zo. En dat kan een buitenstaander, geen buitenstaander, maar die jou vertegenwoordigt. Die kan er alle verhalen van maken wat hij wil. En ik denk dat dat veel helpt. En die hebben ook ingangen overal, in de bestuurskamers overal. Bij de andere voorzitters, bij de andere managers.
Politiek.
Dat heb jij als speler en ook als trainer, heb je dat niet.
Maar was je overmoedig? Of wat was de reden dat je het...
Dat was het begin. Hè. Kijk, het begon met Cor Koster, schoonvader van Johan Cruijff. Was een van de allereerste makelaars die Johan dus naar Barcelona gebracht heeft eigenlijk. En hij heeft mij ook toen gevraagd om het te doen. Maar dat was het begin. Je wist helemaal niet waar naartoe ging. En je moest hem wel betalen.
Ja.
Ja, ik ben Groninger, dus ik denk, nou, dat... ik zei, dat ken ik zelf ook wel. Ja.
Ja. Maar je had ruzie gekregen met Hans Kraaij senior.
Vanaf de eerste dag. Ik heb nooit met Hans Kraaij goed kunnen omgaan. Goeie trainer trouwens. Goeie trainer. Maar ik vond hem in de omgang zo... Nee, het was niet mijn man, dat ik zou zeggen. Het botst aan alle kanten.
Ja. Over botsen gesproken, want we hebben je bijnamen net ook even doorgenoemd. Sluwe Ari, Ari Bombari, Ari Verdecci. Er was altijd wat te doen rond jouw persoon, hè? Rond Ari Haan. Hoe kan dat dan?
Jammer genoeg.
Heeft het altijd aan de ander gelegen?
Nee.
Ja, is dat jammer?
Nee, ja, heel veel dingen zijn niet nodig. En als je wat ouder wordt, dan kom je daar wel achter natuurlijk. Maar het was niet zo dat het altijd aan mij lag. Nee. Ik durfde dingen te zeggen die een ander niet durfde te zeggen. Ook tegen de verdetten in de tijd. Of het Van Hanegem was, of Cruijff was, of Krol. Ik durfde gewoon te zeggen, waar ben je mee bezig? Ik had een mening, laat ik zo zeggen. Nou, die mening ventileerde ik dan ook vaak.
En dat werd niet altijd gewaardeerd?
Dat werd helemaal niet gewaardeerd. Want je mag niet aan een verdette komen natuurlijk. Hè? Van de verdette heeft grote vrienden. Van die hemel hem omhoog. Dus als iemand dan komt die dat niet mee eens is, ja, dat wordt moeilijk.
Is dat het Groningse in jou? Dat je gewoon recht voor de raap? Of is het misschien wel, want het is ook wel een soort Amsterdamse eigenschap, zeg ik even tussen aanhalingstekens. Ja. He, gewoon
wij,
een grote bek.
Je weet, die windschoters zijn dan wel gebekt, hè? De windschoters over het algemeen. Ik denk, de tellerlikkers die staan ook niet zo goed bekend in Groningen als
Die heet niet voor niet zo dom.
Daarom. Maar ik ben altijd zo geweest. Ik bedoel, ik ben niet veranderd doordat ik succes heb als voetballer. Want ik had in de jeugd liep ik al met een hoed op. In de jeugd met
UEFA-jeugd.
Ja, daarom zeg ik moet altijd lachen als over Depay toen begonnen uit mijn hoed op.
Was jij de Depay van jouw generatie?
Nee, ik had met 18 jaar al een hoed op.
Ja, mooi.
Ja. Dan liep ik met een hoed, weet je wel. En later nog. Dat soort gekke dingen heb ik ook allemaal gedaan.
Ja.
Maar ik heb dus ook toen ze mijn contract, waar we net even over hadden bij Ajax, niet wilden geven, dat derde jaar. omdat mijn vader zei, je moet hoofdakte halen. Toen hebben ze mijn contract verlaagd bij de helft. En toen heb ik, ben ik naar binnen gelopen en ik mocht niet meer met de eerste trainen. Ik trainde als student, zeg maar, als ik tijd had, met de eerste mee. Nee, dat was afgelopen, dan pleuren we je tweede, afgelopen. En weg kon je niet, omdat namelijk toen konden de ploegen vragen wat ze wilden en je geven wat ze wilden. Je had geen enkele keus. In elk geval, toen had ik alleen maar de helft. En toen heb ik, Hans Grijzenhout, werd toen de nieuwe trainer, tweede helft al. En er was eentje van het bestuur bij, Jaapie Hordijk, ik weet nog precies. En Rinus Michels zit daar in het hok. Beneden, Ajax, onder de tribune. En ik kom binnen, eerste training, heb een goede vakantie gehad, blablabla. Ja, prima in orde. En toen heb ik gewoon gezegd, luister, ik heb de helft van het contract van vorig jaar. Ja, klopt. Ik zei, nou, dan hoef ik ook maar de helft te doen, hè. Dag.
Ja.
En toen ben ik naar buiten gegaan. En toen heb ik 3 weken lang de helft gedaan wat zij deden. Toen werd die Grijzo, die was onze trainer, die was zo stapelgek, die is naar bestuur gegaan. En toen kreeg ik het toch wel weer terug, waar ik recht op had.
Dus op die manier heb je
toch... Ik bedoel maar te zeggen, van dat ik wat ik ermee aangeef als voorbeeld, niet om daar trots op te zijn, maar gewoon, het heeft altijd in mij gezeten, dit soort dingen. Dat kan ik niet veranderen.
En daarom kun jij ook jezelf recht in de spiegel altijd aankijken, want je zegt, zo was ik gewoon, en ja, dat was Ariaan.
Ik ben niet veranderd door dat wat ik bereikt heb.
Ja, maar, ik had het net
is
over
wel die... leuk, want ik heb er ook.
Ja,
nee, in de tijd dat ik jeugdspeler was bij FC Groningen, toen had iedereen een contract bij Puma. Maar goed, als jeugdspeler heb je natuurlijk niks. Hè, maar dan ga ik ook geen Puma dragen. Weet je, omdat iedereen had een contract en ik had geen contract. Dus dan loop ik daar op Adidas rond.
Ja.
En op een gegeven moment komt Martin Koeman naar me toe en die zegt van... Puma, we hebben Puma, jij moet je Puma schoenen aandoen. Nou, ik zeg, dat doe ik niet, want ik heb geen Puma contract, dus ik kan dragen wat ik wil. En toen kwam Edwin Alderikkenink, die is toen in gesprek gegaan met Martin Koeman. En heeft gezegd van ja, hij heeft geen contract. Dus hij heeft alle recht om op Adidas te lopen.
En dat hebben ze niet gegeven dan, een paar Puma's?
Later kreeg ik...
Ja, mag ik zeggen. Ja,
ja. Ja, toen was ik nog amateur, dat, weet je dan.
Dat
zit wel een beetje van, ja.
Ja, gewoon goed, voor jezelf opkomen. Ja.
Ik vind het wel mooi, want 78 was die grote schoenenincident. Ik weet niet of je dat nog herinnert met mij.
Met de Cruijffs?
Nee, met de Adidas. Adidas en Puma.
Ja.
In 1974 heb ik op Puma gelopen. Toen was dat nog vrij. Dat je dus, want omdat ook Johan zat bij Corribui. En die liep je met 2 strepen. Niet met 3 van Adidas.
Oh ja.
En dat had mocht. Ja,
streep op zijn mouw.
Het is wel gebeurd. Ja. Toen op WK. En in elk geval, dus 4 jaar later hebben ze een contract. Iedereen moet op Adidas lopen. Ik zei niks, want Anderlecht, ik zat bij Anderlecht. En dan, die hadden dus een compleet contract. En iedereen kreeg schoenen van Adidas. Dus je liep gewoon op Adidas. Toen ben ik naar, hoe heet die oude keeper ook alweer die erbij was? Van, hij is bij Dordrecht nog lange tijd geweest. Juist toen bij Adidas was hij de man wat over ging. Ben even zijn naam kwijt.
Ik ook.
Goeie keeper. Bij Dordrecht was hij nog altijd in bestuur en zo. Maar goed, we komen nog maar op.
Ik ken hem niet. Bogus, die daar geen keeper. Dat was
Nee, daarvoor. God, hoe heet hij nou? Maar goed, ik kom nog wel even op hem. Die was toen... zeg maar commercieel voor Adidas aanwezig op Zeist. En toen ben ik naar hem toegegaan. Ik zeg tegen hem, ik heb geen contract. Want ik kwam er heel laat bij. Ik ben heel laat bij Nederland zelf toch gekomen, 78. En ik had geen contract. Van Adidas persoonlijk. En toen zegt hij tegen me van, nou, ik kan 5000 gulden krijgen. Ik zeg, hou die maar in je zak. Ik zeg, want wij komen elkaar nog wel een keer tegen. Ja, en nou gebeurt het, we komen in de finale. En dan lopen we die dag ervoor, 2-3 dagen ervoor hebben we een vrije dag. We lopen in Buenos Aires en we lopen zo. Ik loop het Sheraton Hotel binnen op een trap. En wie komt van de andere kant af? De vent die 4 jaar eerder mijn Puma-schoenen deed. Een Duitser. En kom maar gewoon te praten. Hoe is het met jou? Lang niet gezien. Ja, alles in orde. Hij zei, ja, ik heb niks meer te doen en zo. Hoezo? Ik zei, nou, alles is goed. Ik zei, nee. Ik zei, ik heb geen contract. Wat? Geen contract? Op de trap. In het midden van een hotel. Hij zei, hoeveel moet je hebben? En dan sta je natuurlijk met een mond vol tanden. Ja,
die 5000 had je al.
Ja, nee, dat heb ik je afgezegd. Nee, die wil ik niet hebben. Ik zei, wat moet ik nou vragen, joh? Geen idee. Als je te veel zegt, dan zegt hij, ja, loop maar door. Als je te weinig zegt, ook niet goed. Ik zei, ik kijk hem maar zo. Ik, zei, Nou, ik denk, noem maar wat. Ik zeg, $35.000. Hij zegt, oh, sorry, bij welk hotel zit je? Welke maat heb je? Geen discussie. Geen discussie. Nee. In elk geval.
En dan baal je, had je hem nog maar hoger genoemd.
Nee, maar goed. Nee, maar ik heb ze ook niet aangenomen later. Want hij kwam naar het hotel. Had hij $35,000 bij zich. Gaf hij me de dollar. Dan gaf hij me een paar schoenen. Met verschillende maten en een heleboel. En ik loop dan te trainen ineens op Puma's. En al die gasten die bij Adidas zitten en zo, Willy en René, wat is dit wel, joh? Wat gebeurt hier? En dan kwam Henny Warmen over, die was ook nog bij Adidas. Ik kwam naar me toe, wat ben jij nou mee bezig? Dat kan toch helemaal niet? Ik zei, je hebt je gelijk. Ik zeg, maar ja, jullie betalen niet. Oeh, wat, dit en dat, wat betaalt, die betalen ook niet. Wat betalen die niet? Ik zei, Henny, hier zit 17.000. En hier zit ook 7. Bij de training had hij mijn zak, die kon je niet in het hotel laten natuurlijk. Nee. Daar moest je mee trainen. In elk geval, toen is het allemaal nog goed gekomen. Adidas wil gezegd, goed, dan nemen wij dat over. Niet helemaal. En dan hebben we het gespreid over al die jaren dat ik eigenlijk nog gevoetbald heb.
Oh.
Dus ik heb er wel wat aan verdiend.
Ja. Maar als ik dit zo hoor, dan kon je toch je zaakjes toch wel goed zelf regelen.
Ik ben ook tevreden, maar dat had nog veel beter gekund.
Ja. Nog even terug, want nou ja, dit is dan mooi, ook mooi verhaal natuurlijk. Wat ik in het begin zei over die stelling, er was altijd wat te doen rondom jouw persoon. En
ja, maar dit ook. Dit wordt dan weer uitgelegd.
Ja.
Naar de negatieve kant van mij.
Arie is een geldwolf.
Nee, maar zij hadden gelijk moeten reageren. Dat was er nooit gebeurd. Dus er zijn heel veel dingetjes zo dat ik zeg van, waar ik eigenlijk geen invloed op had, maar ik liet me niet doen.
Nee.
Dit is mooi maar daardoor dat je een speler zoveel persoonlijkheid heeft dat hij denkt van potjandori, ik laat niet met me sollen.
Maar die erkenning waar ik het in de stellingen over had, jij zegt van nou, misschien heb ik inderdaad niet alle erkenning gekregen. Komt dat dan door dit soort conflictjes?
Ja, maar je leest wel. Ik was geen makkelijke jongen natuurlijk, dat komt wel bij. Als ik dingetjes lees wel eens later terug. Ja, hij was, hoe zei ze dat wel eens zo? God, eigenlijk, en ze zeiden van, we moeten hem eigenlijk niet, maar ja, hij is zo goed. We moeten hem wel bij pakken. Dat lees je heel vaak.
Maar Cruijff en Van Hanegem waren ook geen makkelijke jongens.
Nee, maar die waren, ik weet niet waar dat dan in zit. Die waren toch wel wat beter dan als individueel als speler. Kijk, ik had een elftal nodig. Ik was een speler die het elftal beter kon maken. Dat ging niet om mezelf, maar door mijn positie op het veld, door de overnames, door te zeggen, hier lopen we gevaar, dat dek je extra. Dus ik heb wel eens gehoord van trainers later ook, je bent een ideale verlengstuk van ons als trainer op het veld. We hoeven niet veel te doen. En daardoor ben ik overal kampioen geworden. Ik heb overal finale met Standaar nog. Die hebben we wel verloren, Standaard Luik. Tegen Barcelona, in Barcelona. Duitse scheidsrechter die ons gepikt heeft toen. En in elk geval, dus ik heb Ajax in de finale, Anderlecht finale, Standaard in de finale, Europa Cup overal. 7 finales, hè?
Misschien was jij niet beter dan Cruijff en Van Hanegem als voetballer, maar was jij een betere trainer?
Laat dat wil ik ook niet over zeggen. Je hebt dus hele goede voetballers en je hebt belangrijke voetballers. Dus om te kijken, je hebt sommige spelers, die zie je bijna niet, maar die zijn wel belangrijk. Je hebt jongens zoals Robbie Rensenbrink, Johan Cruijff, noem de Gullit, Van Basten. Dat zijn grootheden. Weet je wel, ik heb ook altijd gezegd, ik heb een goed elftal nodig. Ja. Johan en Robbie, die kunnen overal spelen. Zullen goed spelen.
Dat zeiden ze dus in 88 ook over Jan Wouters. Hè? Eigenlijk pas je daar niet in. Hè? Maar het was de ideale stofzuiger die ook accepteerde, zeg maar, dat Gullit en Van Basten, hè, dat de grote jongens waren. En Ronald Koeman. Hè? En dat hij het vuile werk deed. Maar zonder Wouters waren ze geen Europese kampioen geworden.
Weet je, zoals Martin de Roon nu bij Oranje doet. Maar niemand wil hem eigenlijk in het elftal zien. Ja. Maar nou, laten we het straks even over het huidige Oranje hebben, Arie. Want ik heb hier de lijst voor me. Nou, ik ga het niet eens opnoemen waar jij vooral trainer bent geweest. Daarom ook het woord wereldburger. Wat is nou het mooiste in je carrière waar je bent geweest? En dan heb ik het niet eens over de club, maar gewoon het leven daar, jouw herinneringen.
Ik moet zeggen, ik heb overal mijn weg gevonden. Amsterdam, daar begon het. Dan in Brussel. In Stuttgart. Prachtige stad. In Peking ben ik geweest.
Rotterdam?
Daar was niet zo gelukkig. Dat is niet zo gelukkig. Gewoon even, ik heb het eigenlijk overal naar mijn zin gehad. Het enige waar ik niet naar mijn zin had, ik ben ooit geweest, heb ik wel eens gezegd ook, wat een foutje. Ik ben in Iran geweest en in Cameroen. En dat heb je dan op een gegeven moment. Doe je dat? En dan zeg je van, achteraf gezien, had ik niet moeten doen.
Want?
Nee, gewoon om de omstandigheden. Hoe de organisatie loopt daar. Hoe ze denken. In Cameroen bijvoorbeeld. Ik zeg, nou, ik ga gewoon naar Cameroen. En waar loopt alles op stuk? Ze willen dat ik in Cameroen woon. Ik zeg, alle spelers in Cameroen spelen in Europa. Of waar ze ook spelen in de wereld. Maar niet in Cameroen. Nee, dat doen wij. Wij zoeken ze wel uit en dan moet jij ermee trainen. Ik zeg, dat is mijn job niet.
Ja.
Ik zeg, als ik een elftal maak, maak ik hem zelf. Dus om maar te kijken dus hoe zij dus denken. Van, wij zoeken de spelers voor jou en we hebben dan kop van Jut van Kop of Kop van Jut.
Of, ja.
Die moet maar kijken wat hij ermee doet. Is niet goed, dan kan hij weer op zo de mieter. Weet je wel zo. En dat zijn zo kleine dingen dat je zegt in die organisaties en zo. Dat je zegt, van, daar pas je gewoon niet in. Ja.
Iran ook dat.
Ja, hetzelfde. Was allemaal hetzelfde.
Maar ook,
ja.
Ook de mensenrechten in Iran, et cetera. Kan ik me voorstellen?
Ja, goed. Tuurlijk. China, dat was de eerste vraag die ze me stelde toen ik naar China ging. En toen hij zegt, oh, dat weet ik nog. Hij zei, maar ik wou toch even vragen. Ik zei, je hoeft me niet te vragen. Het gaat over mensenrechten. Ja, hoe weet je dat? Ja, iedereen heeft het erover. Ik zeg maar, het is alleen maar omdat wij weer in de publiciteit staan, dat je er met mij over begint. Van, ik heb er helemaal geen zeggenschap over. Als je dan moet je even naar Siemens gaan, naar Philips gaan, Volkswagen, of zo allemaal die grote firma's die hun geld verdienen in China. Ik zei, dan moet je daar eens mee beginnen en niet met kleine jongens zoals iemand persoonlijk, privé, die naar China gaat.
Nou ja, Bert van Marwijk, Saoedi-Arabië, daar gaat Johan Derksen dan ook nog steeds wel eens wekelijks los over op de tv. Van, ja,
maar het is makkelijk. Laten we het over hebben. Dat is, iemand neerhalen en iemand wat vinden wat niet goed is, is het makkelijkste wat er is.
Je hebt jouw liefde overgehouden aan China in ieder geval.
Ook nog, ja.
Ja.
Ik ben er lang genoeg geweest.
Dat doet hij wel knap trouwens.
Ja. Ik ben er lang genoeg geweest.
35 ja. Jaar is nog niet.
Nee, hij is een beetje ouder.
Ja.
35 jaar is gewoon meer dan jarig, Harry.
Nee, dat geeft een jong maar het is iets.
Oké, ze is wel iets ouder. Maar
dan ben je nog redelijk fit, hè?
Moet ik.
Ja, ze houdt hem fit. Want hoe lang ben je al met haar samen?
14 jaar zeker, 15 jaar of zo. En, 2003, 14 jaar, 15 jaar.
En in Finsterwolde
voelt ze zich helemaal thuis.
Ja, want dat vraag ik me wel af.
Ik kan er wel een verhaaltje over vertellen.
Ja, tuurlijk.
Want toen ze kwam, ik was op zoek naar een huis. Omdat mijn moeder was toen in een verzorghuis. En toen heb ik gezegd van, ja goed, als ik hier dan ben, wil ik niet in een hotel zitten. Dus ik wil een huis, niet te duur, een beetje zo gewoon dat ik eigen stekje.
Hebben we het over 10 jaar, of hoe lang
geleden? Nee, dat is niet zo lang geleden. Dat was in 2014 ben ik ermee begonnen.
Oké.
Okay. 2014. Ja. Ik zeg van, dan wil ik dus wel mijn eigen stekje hebben. In elk geval had ik wat uitgezocht in Finsterwolde. En toen komt zij, heb ik afgehaald. Ik zeg, kom, ik wil je laten zien. En ik rijd dus naar Finsterwolde. Toen was het alleen maar ruzie in de auto. Waar ga ik naartoe? Dit kan helemaal niet. Daar moet je kijken, waar komen we terecht? Einde van de wereld. Weet je wel. Zo. Ja, als je uit Peking komt. Ja. Met 25 miljoen. En dan kom je ineens in Groningen, platteland. En ik zeg, weet je wel. En de huisje gezien. En toen was het, nee, dat kan helemaal niet. Weet je wel. En toen heb ik met die vent afgesproken. Ik zeg, binnen volgende week ook? Ja, volgende week ook. Ik zeg, oké, kom ik weer. En dan ben ik elke dag even van Winschoten naar Finsterwolde gereden. En dan wordt het elke dag wordt het korter. Het wordt korter. En uiteindelijk zeg ik, ja, het is toch wel. Ze hebben het hele huis opgeknapt. En nu is ze gelukkig daar. Ze is er meer happy als in Spanje, moet ik zeggen.
Oké. Okay.
Dus wat dat betreft.
Want je noemt Spanje, je zit half-half in Finsterwolde en ja, Spanje. Ja, oké. Okay.
Ja, ja.
En als je in Finsterwolde dan bent. Volgens mij is het leven daar wel goed, hè, voor jullie?
Prima, joh, prima. Ik had Theo de Jongens met mij teruggereden van Hamburg. Heb ik op station gezet in Winschoten. En die is dan weggegaan. En we reden. Hij zegt, hij kijkt om zich heen. Dan zit hij in het zuiden van Nederland. Hij zegt, jezus, alleen maar natuur hier, joh. Alleen maar natuur.
Nog wel.
Ik zeg, dat heb je goed gezien.
Ja.
Nee, ik bedoel maar. Het leven is.
En je oude vrienden
wonen ook
van
hier.
Vroeger?
Ja.
Die wonen daar ook nog steeds. En daar Nieuwe ga je
Schans,
nog steeds mee om.
Nieuwe Schans, Haren, Winschoten. Eentje woont in. Die is intussen verhuisd naar het Tukkeland. Dat is ook niet zo ver.
Nee.
Nee, maar daarom is het gewoon gezellig wonen. Ik vind het,
hoe vaak zit je in de kroeg daar?
Nou, niet te vaak. Ik zit in elk geval 1 keer per week.
Oké, okay, ja. En dan een biertje met jenevertje ernaast, hè? Dat is.
Ja, ja.
Kopstootje.
Kopstootje, ja.
En met de mate je ouder wordt, Vind je dat ook veel leuker. Ruimte om je heen. Dan heb je een stad eigenlijk niet meer nodig. Nou, dat kunnen jullie je niet voorstellen. Maar...
Nou, ik ga ook de stad uit. Binnenkort. Oh
ja, klopt, ja, winzaam.
Ja, jongens. Maar ik word ook al wat ouder, Martin. Ja. Ja, want met jouw boek, hè? Jouw boekpresentatie was... Nou, is dat nu alweer een jaar geleden? Anderhalf jaar geleden?
Anderhalf jaar geleden, ja.
Dat was in de stad, in een café. Ja, volgens mij mag ik zelf geen reclame maken.
Ik wel.
Maar in een, oh, nou, zeg het maar dan.
Nee, het was in de Bolthoek.
Ja, echt een oude stijl, old
school. Nee, niet in, nee, in Soestdijk.
Het was in Soestdijk.
Sorry, Roos.
Ja, maar... Nee, dat klopt, ja. Maar dat was een hele mooie avond. En het mooiste, want jouw boek wordt dan gepresenteerd... en je wordt weer geroemd en alle beelden komen voorbij. En je moet praten met iedereen waar je misschien ook, waarvan je de helft niet eens zin in hebt om mee te praten. Maar toen was alles was afgelopen. En dat herinner ik mij nog heel goed. Het mooiste beeld was dat jij met een aantal vrienden... nog aan de bar zat met dat biertje en die jenever... en dat jullie gewoon met elkaar slap aan het hoeren waren. En volgens mij heeft dat nog wel... Je bent niet zelf naar huis gereden, laat ik het zo zeggen.
Ben ik wel thuis gekomen? Weet ik
nou
niet.
Ja, dat, precies. Maar dat vond ik prachtig beeld om te zien. Dat je toch even dacht van... Ja, weet je, het is toch wel even de grote Arie Haan... die hier gewoon in Groningen, in een kroeg... met zijn vrienden in het Gronings ook nog zit te hoeren.
Ja. Nou, nee, maar dat is mijn leven. Ik heb altijd gezegd... het liefst heb ik nog een kroeg met een stamtafel... en een koortje liggen.
Ja. Want jij praat veel Gronings, hè?
Ja, toch.
Ja. Maar dat, als jij dan
toch wel een beetje een Duits accent...
Duits?
Ja, vind je?
Ja, nee. Luister, het is me net ook maar ongehoor. Ja. Sommigen zeggen dat ik in Amsterdam ben, ik heb Amsterdamse accent.
Ja, ja. Maar
heb je ooit voor de klas gestaan?
Ja, als praktikant.
Oké.
Okay. Ik heb de kinderen dan uitgenodigd bij Ajax. Zaterdagmiddag, hele klas. Moesten voetballen kijken, konden ze aan de bar een colaatje gegeven of zo. Weet je. Dat was heel gezellig in die tijd, was ik praktikant in Amsterdam. En toen had ik spraakles.
Amsterdamse spraakles?
Ja, maar ik kan nog niet voor de klas gaan staan en een beetje Gronings houden. Nee. Dat gaat niet.
Arie moest even opgevoed worden.
Ja, ik heb een spraakles gehad.
Ja. Praktikant even, ja, dat is echt voor met hij. Wat houdt dat dan in? Dan
moest je dus, je studeerde. Op hetzelfde moment moest je dus ook een week lang bijvoorbeeld stage lopen in een klas.
Op die manier.
En dan zat je achterin en dan kijk hoe het gebeurde. En dan kreeg je van tijden een opdracht... aardrijkskundeles te geven of een rekenles te geven.
Ja, dat is nu nog zo, hè, bij de PABO.
Dat kan. Ik weet het niet.
In het eerste jaar van de studie kan je direct op stage.
Ja?
Moet je op stage. Ja.
Moet je kijken dat je de praktijk ook aan kunt.
Ja, en misschien of je het wel leuk vindt.
Ja, ook. Ja, ja.
Mis je het nog? Want je bent pensionado, laten we het met respect uiteraard noemen. Mis je het werkzame leven? Misschien als leraar, ik zeg maar wat. Of in het voetbal?
Nee. Eigenlijk, ik ben als voetballer gestopt. Eigenlijk nooit geen spijt van gehad. Ben als trainer dan gestopt. Ook nog nooit geen spijt van gehad. Ik kijk voetbal. Weet wat er gebeurt. Heb er mening over. Maar voor de rest heb ik er niet zoveel
mee. Er is meer in
heb je
leven
iets
dan...
waar je spijt van hebt?
Ja, wat ik net zei.
Ja,
als,
dat.
Als ik het zou een manager nemen. Nou. Ja. Bijvoorbeeld in mijn leven. Dan heb je een stuk rustiger. En wie weet waar je dan belandt. Ik heb geen idee. Maar ik ben toch wel tevreden erover. Het is niet zo. Ik denk dat het zelfs iets beter had kunnen zijn dan dat voetballen, dat trainen zijn. Mm-hmm. Maar niet dat ik daar spijt van heb eigenlijk. Op die manier. Ik zou het iets anders gedaan hebben, maar geen spijt. Nee.
Nou, ik vind het echt mooi om te horen. We gaan door naar de volgende.
En dan nu.
De vraag
die nooit wordt gesteld.
Die nooit wordt gesteld, Arie. Maar goed, jij loopt al zo lang mee. Ik denk dat alle vragen al wel eens aan jou zijn gesteld, maar we gaan het toch proberen. Ik heb hier een lijst. 85 vragen staan hierop. Er staan al wel veel doorgestreept.
Maar dan gaan we naar huis.
Al genoemd. Ja, precies. Je moet even een nummer noemen.
Kom
mee. Oh, zo, één. Oh, zo.
Een nummer en daar hoort een vraag bij.
Oké, wat op mijn auto staat. 88.
88 staat op jouw auto.
En we gaan tot 85.
Ja, we gaan, inderdaad, we gaan tot 85.
Nou, doe dan maar 70, mijn leeftijd.
70. Over een maand en een dag, hè? 71.
Dan ben ik 71. Kijk maar welke vraag het makkelijkst is.
Oh, dat vind ik wel een mooie. Nee. Oh nee, ja, we doen dan 71, want die vind ik mooier.
Wat? Nee, je gelijk uit,
70 is, wanneer ben je voor het laatst gepest? Nou, weet je, dat boeit me niks. 71, wat zeggen mensen over je als je dood bent?
Zo, oh, dat is een hele...
Ja, dat vind ik...
Hoe moet ik dat nou weten? Je kunt alleen maar... je kunt alleen maar vergelijken met mensen die al gestorven zijn, wat er dan gepraat wordt.
Ja.
Weet je hoe snel je vergeten bent?
Maar wat kunnen we verwachten? Wat denk je dat ze over je zeggen?
Nou, ze zullen een dingetje erbij halen, je carrière erbij halen. En zeggen van, ik denk, het een van de dingen die ze wel gaan zeggen, denk ik, ja, hij is er nu niet meer, maar hij heeft een goed leven gehad.
En daar zou jij ook heel gelukkig mee zijn als dat het beeld is van
Ja, ik ben al redelijk oud en ik word nog ouder natuurlijk, hopelijk, weet je wel zo. Maar als ik wat vroeger gestorven was, hadden we altijd vroeger gezegd van, hij is overleden, maar hij heeft voor twee geleefd.
Ja. Nou, Martin, hier, jouw oogjes beginnen meteen te twinkelen.
Ik heb exact hetzelfde.
Jullie lijken echt heel veel op elkaar.
Nee, maar als ik doodga, dan hoeft men niet te rouwen. Of, natuurlijk, voor familie is dat erg. Hè, maar geef me maar gewoon applaus, want ik heb gewoon een fantastisch leven gehad.
Hè, dus en voor jou ook geen minuut stilte in het stadion?
Dan wil ik in 2 minuten, zeg maar. Dus dan wil ik gewoon dat er niks gezegd wordt. Maar bij wijze van spreken in de Euroborg, 2 minuten lang doelpunten voor mij. Dat zou ik dan leuk vinden. Ja. Mensen kijken. En
hebben ze dan 2 minuten genoeg dan?
Jawel. Nee, maar bewijzen zoiets, weet je wel. Ik moet zeggen, de mate je ouder wordt, denk je wel veel meer na over de dood.
We lachen er nu inderdaad over. Maar van jouw generatie, nou blijf ik even bij de voetballers. Ik weet niet hoe het in je privéleven zit, maar... best veel voetballers die gaan nu ondertussen zijn al heen gegaan. Hè?
Ja, maar daar hou je wel mee bezig. Ik bedoel, wij zeggen, of tenminste, ik zeg heel vaak, luister, het komt steeds dichterbij. De toekomst is niet meer zo lang als je verleden.
Ben je daar bang voor?
Nee, ik ben er niet bang voor, maar ik zou het wel zonde vinden.
Want het leven is nog
leuk.
Ja, precies, is nog veel te mooi.
Ja.
Dat is wel leuk. Ik heb Johnny Rep op Facebook. Oh. En dan zie je af en toe wel eens keer een fotootje voorbij komen. En van de week een fotootje met Ruud Krol. Ja, en dan staan ze daar, 2 leuke vrouwen erbij.
Mooie jongens waren het vroeger sowieso.
Maar nog, ze hebben nog iets markants, iets moois. En ja, ook al zullen ze er niet eruit zien, voor mij blijven daar ook helden, weet je wel. Dat waren toch.
Maar als je nu eens naar links gaat en je kijkt naar Arie, dan zie je toch ook...
Een hele mooie man. Ik ga
een stukje opzij nou.
Ja, met 70, ja, kom op. Ja, dat is toch...
Een andere tijd als vroeger, laat ik het zo zeggen. Als je naar je opa en oma kijkt toen die 70 waren, dat was iets heel anders.
Kijk naar Edith Staal. Edith Staal in de 40 overleden. Ja. Maar dat was al echt een oude man als je daar foto's van zag. Ja, als ik foto's zie van mijn vader, mijn leeftijd nu, dat was echt een oude man.
Ja. 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 Maar ga jij ook naar die... Ja, word je uitgenodigd trouwens ook voor de diensten van die grote spelers die nu zijn heen gegaan? Of?
Heel moeilijk, want ze weten niet eens waar ik zit.
Vinnenwold.
Maar over het algemeen, nee. Ik bedoel ook, Gerry is dan gestorven. Die hebben een grote bloemendingen gestuurd, weet je wel. Al die dat soort dingen. Gerry Muren. Johan is eigenlijk snel in besloten kring. En Piet ook. Piet wou helemaal typisch keizer natuurlijk. Je staat erbij stil. Maar wat wel belangrijk is, vind ik... Als er iemand uit je omgeving overlijdt, zo... ik had vroeger altijd het idee van... ik ben met mijn gedachten erbij en er is genoeg. Nee, er is niet genoeg. Je moet er naartoe voor de nabestaanden. Dat die dus zien... hey, hij was toch... hij was iemand, hij was een goede man of een goede vrouw. Dat er veel mensen komen. Dat geeft voor de nabestaanden altijd een goed gevoel.
Ja.
En vroeger had ik dat als jongen had ik dat zo van... ik ben met mijn gedachten erbij, dat is toch genoeg. Nee, dat is niet genoeg. Was voor jou genoeg, maar niet voor de nabestaanden.
Dus mocht jij ooit heen gaan, laat ik het zo zeggen... Dan zou je het mooi vinden als ook alle mannen van 4 en 78 die er nog zijn?
Nee, dat staat veel te ver weg, joh. Het gaat veel meer om bij mij, om de directe vrienden. Ik heb laat ik zo zeggen, in de voetballerij, vrienden heb ik niet. Ik heb allemaal bekenden. En als we elkaar zien, is geweldig... We praten over vroeger, hartstikke leuk. Gisteren van de Sjaki was er ook nog weer, weet je wel. Ja, die is overal.
Mooi.
En dus hebben we gewoon over vroeger die dingen van... Dan zie je ook die jonge gasten daar zitten die gespeeld hebben. Dan zeg je van, ja, dat is een andere generatie. Daar heb je niks mee. Je zit toch met je eigen generatie voetballers. Maar je hebt ook je eigen vriendenkring. En dat heb ik altijd heel belangrijk gevonden.
Ik vind het... eigenlijk wilde ik het nog even over het huidige Oranje hebben, maar... Ik vind het ook wel een mooi onderwerp om mee af te sluiten en mooie woorden. Of wil je
Ja, je kunt me alles vragen. Ik bedoel, ik heb er wel een mening over.
Nou, heel kort. Oh, nou kijk hier. Heel kort dan even. De huidige Oranje voor het eerst in 6 jaar.
Ja, zeg maar twee.
Gaan ze weer naar een
toernooi in.
Ja.
3 keer de scheepsrecht.
Ik denk ook volledig terecht. Hoe kijk je nu naar het huidige Oranje?
Ja, met een goed gevoel. Je kijkt nu ook graag. Er zijn tijden geweest, dan zei je van, nou, ik ga gewoon wat anders doen.
Ja, ik zet wel net 5 op.
Ja,
bijvoorbeeld.
Maar vooral de oefenwedstrijden, zeg maar ook, hè? Ja. Die gingen op een gegeven moment gewoon niet meer kijken.
Nee.
Ik kijk nu alles.
Ik ook.
Vind het heerlijk.
Ja. Ja. Ja.
Maar mis wel 1 ding, hè? In Oranje, al jaren trouwens.
Spits.
Nou, de peun. Sowieso in het voetbal.
Ja, maar sowieso zie je er niet zoveel meer.
Er wordt bijna niet meer van afstands geschoten.
Nee, maar de paai in de slechte wedstrijd tegen Noord-Ierland of zo.
Ja.
Op een gegeven moment komen ze 1-0 achter tegen Noord-Ierland. En plotseling wordt er geschoten.
Ja.
Weet je wel, als ze, is hetzelfde. Als ze zo allemaal op die 16 meter staan, dan moet je zoeken dat je een keer kunt schieten. Van de afstand, balletje, wat raakt iemand, schoudertje, beentje en hij vliegt de andere hoek in.
Maar volgens mij schoot jij een keer van 40 meter boven in de kruis.
Ja, dat was toeval hoor, geloof ik.
Want Wijnaldum scoorde inderdaad, zegt Steven terecht. Wijnaldum scoorde trouwens met een prachtig afstandsschot tegen die Wit-Russen. Ja, maar ik heb het eigenlijk over de schoten zoals, nou ja, Arie Haan tegen Dino Zoff, Johan Neeskens. Dat soort afstandsschoten gewoon recht voor het doel.
Om te gaan schieten.
Nou ja,
dat zeg ik tegen een speler. Als je schiet afstand, dan haal ik je eruit.
Ja. Ja. Dan ga je mijn busje weg.
Dan ben je niet goed bij je hoofd.
Ja.
Maar dat is eigenlijk een beetje uit het voetbal verdwenen, hè?
Ja, ik ook niet. Misschien zijn die ballen wat lichter geworden. Dat moet ik ook zeggen. Die gaan sneller omhoog, hè, deze ballen. Die lichte ballen.
Mm-hmm.
Maar in elk geval, ik zag gisteren Ronaldo nog even een paar keer schieten. Hij schoot wel goed, maar ja, de keeper stond een beetje goed. Maar die schiet nog wel natuurlijk. Ja.
Die schiet zeker.
Ja, maar dan zeg ik, voor de rest zie je niet zoveel spelers meer die van afstand schieten. Nee. Ja, één keer in een wedstrijd of zo, weet je wel. Maar het is een wapen. Gebruik het.
Nog steeds.
Roestic, hebben we bij Groningen die dat nog wel eens wil doen.
Prachtige bal. Dat zijn geen schoten met grof geweld van afstand.
Nee, maar als we bijvoorbeeld de laatste wedstrijd erbij pakken, of de 1 laatste wedstrijd, dan schiet hij hem eerst huizenhoog over en daarna maakt hij hem.
Ja.
Bij mij was het omgekeerd. Ik schoot hem erin en daarna schoot ik niet meer. Ik zei, voordat ik er een overheen schiet.
je geniet van het huidige Oranje. Maar denk jij ook dat zij het ver kunnen schoppen? Zeg maar in de richting van prijzen? Of moeten we nu gewoon blij zijn dat we er weer een beetje bij horen?
Nee, ik denk, er komen nog een paar jongens aan. Goede talenten die eraan komen. Als je die kunt inbouwen op de juiste manier, dan denk ik dat we een heel goed elftal hebben. Want ik heb ook Frankrijk zien knoeien. En ik heb ook Duitsland zien knoeien. Ja. Weet je wel?
Mm-hmm.
Dus het is allemaal niet roze geur en maneschijn bij de anderen, wat we soms denken. Dus er zit van alles in, vind ik. De mogelijkheid hebben we.
We horen er weer bij en misschien dat een prijs er ook nog wel eens zit.
Kwalitatief zou je wereldkampioen kunnen worden.
Nou, wereldkampioen.
Als je naar de spelers kijkt die we hebben, wat ze ook gisteren gezegd hebben op televisie, geloof ik, die 2 centrale, ons middenveld, hebben we de Pai nog voorin.
Ja. En er komt nog wat aan, hè?
En nu komt er nog een beetje aan, zo. Daar kun je nog, we hebben een breedte, dus er kan ook eens een keer eentje uitvallen. Nee, ik denk Ronald heeft veel mogelijkheden.
Nou, ik vind alleen keeper matig.
Ja.
En de spits.
Zo weinig. Er staat zo weinig, vind ik.
Ja, een beetje een lulletje.
Maar dat zeggen we nu opeens. Maar hij is toch niet heel veel veranderd in vergelijking met.
Dit is wel een goede keeper, maar dit is geen Van der Sar.
Het is geen 8.
Dat wou ik eigenlijk ook nog vragen.
Ja.
Van Beveren, dat was natuurlijk. Als je alle verhalen hoort, dat was de keeper. Maar die heeft.
Ik ben gestopt met schieten op Van Beveren op training. Dat weet ik nog. We waren in Nederland zelf al. Dan ga je even schieten naar aflopen. En stond hij lang in de goal. bekijk het maar. Ik ga naar binnen.
Hij plukte alles eruit.
Je maakte er nooit een van 20 meter bij hem.
Ja, iedereen zei dat de beste keeper was die Nederland ooit heeft gehad. En als je dan ziet dat hij eigenlijk nooit gebruikt is.
Maar er waren ook weer wat conflicten, hè, als je de verhalen...
Hij is toch naar Amerika gegaan toen?
Ja. Ja.
En daar heeft hij toch voornamelijk jeugd, et cetera, getraind. En nooit
hij was postzegger
van zijn weer op jonge leeftijd overleden.
Volgens mij is dat een hele mooie andere tijden sport over hem.
Ja.
Echt een prachtig documentaire.
Nee, klopt. Maar dat is ook wel bijzonder, hè? Dat je dus dan zo goed bent.
Maar alle twee had je toen met PSV. Willy van der Kuilen en Jan van Beveren.
Topscorer alle tijden van PSV.
Ja. Dat liep niet met Cruijff. Dat was,
dat was het.
Ja.
Kom je toch weer op die...
Was in Polen.
Toch weer op die Cruijff uit, hè?
Was in Polen. Was dat, ja.
Maar dat maakt Cruijff ook wel weer interessant, vind ik. Het is absoluut niet kleurloos. Alles wat hij zegt is leuk. Ja.
We breien er een eind aan, denk ik. Ja, lijkt me goed. Ik vond het mooi dat je er was, Arie. Kom je nog eens langs? Of misschien een keer analist? Of is dat... We zien je nooit op tv, hè? Al die oud-voetballers zien we maar op tv, oreren.
Ja, weet ik.
Is dat niks voor jou?
Het is ook een kwestie van... ik ben altijd weg geweest. Ik ben nu eigenlijk pas weer een beetje terug. En nog niet eens helemaal. Ik ben halve tijd ben ik hier. En ik ben vanaf 75 weg uit Nederland. Dan heb je via het Nederlands Elftal wel contacten die je overhoudt. Maar je moet ook zien dat... wie is nog over? Jacques van Gelder is misschien de enige. En Derksen uit mijn tijd die nog over zijn. Dat je zegt van die daar rondlopen.
Ja.
Dus het is allemaal wat ik ook zag. Dus het weekend weer die spelers en zo. Hoe ze met elkaar omgaan. Ja. Dan denk je bij jezelf. Ja, zo was vroeger ook. Maar dat waren wij. En dat zijn nu zij. Dus het is een... en ik vind toch... Er wordt te veel geluld.
Maar goed. Maar zou je dat leuk vinden? Onze top-analyst nu bij wedstrijden is Martin de Rente eigenlijk.
Ja.
He, die zit dan in de radiostudio naar FC Groningen te kijken en tijdens de wedstrijd zijn mening te geven.
Ja.
Is dat wat voor jou?
Ja, ik geef mijn mening. Ik kan het vooraf wel doen.
Vooraf? Ja, maar niet tijdens.
Jawel, kan ik ook wel doen. Maar ik vind het altijd leuk vooraf. Dat je dus de opstelling ziet. Ik heb bijvoorbeeld FC Groningen speelt tegen Twente. Ik zie het boekje. Ik weet niet het boekje. Het boekje van waar de opstellingen in staan enzovoort. En er staat een stukje over die scheidsrechter. Dat hij dus 14 wedstrijden gefloten heeft in de Eredivisie. En 44 gele. En 5 rode. En 3 penalties gegeven heeft. Dan zeg je, die kunnen we verwachten vandaag. Dat is voor de wedstrijd.
Ja.
Nou, en dan gebeurt het ook. Dan vind ik ook, ik weet niet of Buijs dat gedaan heeft. Ja. Maar ook dat verhaal van die scheidsrechter moet je meenemen. Van elke scheidsrechter is anders en fluit anders.
Mm-hmm.
En toen ik dat zo zag, ik zei, nou, en dan zie je wat er gebeurt.
Ja.
Dus ik vind, dat is wel een stukje wat je mee moet pakken altijd.
Baks was volgens mij, hè?
Baks.
Ja.
Die statistieken.
Hoe
bijna?
Laten we afspreken, Arie. Weet je wat? Het aanbod of het verzoek ligt er. Denk er nog eens een keer rustig over na. Wij zouden het in ieder geval mooi vinden als jij dat een keer zou doen.
Maar waar zitten jullie? In stadion?
Hier.
Nee, daar zitten wij in de studio hier. Ja. En Stefan die zit als commentator in het stadion. Dus daar gaan we steeds mee schakelen.
Uh-huh.
We draaien een paar plaatjes. Ook uit de jaren 70, Arie. En dan kijken we naar die wedstrijd.
Oh, als je goede muziek is, kom ik.
Nou, goed geregeld. Alleen, Arie, dat zeg ik er wel bij. We betalen niet de bedragen die jij gewend bent. Zeker niet in plastic zakken. Dus daar moeten we het dan nog maar even over hebben. Maar dat komt goed. Dit was hem, jongens. Dit was nummer 50. Het was nogmaals een eer, Arie Haan zat er. Alle afleveringen zijn terug te luisteren via rtvnoord.nl/podcast. Of via Spotify en Apple Podcasts. Dan zoek je op Coffee Corner, Arie. En dan druk je op zoek. Of nee, druk je op volg of abonneer. Dan krijg je automatisch volgende week een melding als de nieuwste er weer op staat. Zondag zijn we er dus. FC Groningen thuis tegen Sparta.
Eerste keer 2:30.
Eerste keer 2:30.
Eindelijk.
En dan is Arie er nog niet bij als analist. Maar wie weet later dit jaar. Dankjewel, Arie, dat je er was.
Dat was me genoeg.